Goedemorgen, lieve mensen. Wat goed dat u hier bent. Maar nog beter, de Heer is hier. Het is altijd belangrijk dat we die focus houden. We zijn hier gekomen om de Heer te ontmoeten. En andersom is dezelfde wisselwerking. De Heer is hier omdat Hij u wil ontmoeten. Zo, Hij wil u aanraken met zijn liefde, met zijn geest. Hij wil werken door de liederen die we met elkaar zingen, door de lofprijzing en de aanbidding, en door het woord wat ik mag brengen. God is hier in ons midden door zijn Heilige Geest. En het is natuurlijk heel fijn om elkaar te ontmoeten. Dat is ook de bedoeling. Maar de focus moet altijd zijn op de tegenwoordigheid van de Heer. Hij is hier, want Hij is degene die u kan zegenen. Hij is degene die u wilt helpen. Hij is degene die u de weg wil wijzen. Hij heeft het antwoord op de vraag die u misschien vandaag of vanmorgen heeft. Ik ben Arie van Dalen, dat was, dacht ik, al bekendgemaakt. Wij komen uit Leerdam en mevrouw Trudy is erbij. En ik vind het een voorrecht om vanmorgen u te mogen dienen met het woord van God. Een woord voor u, een woord wat u zal zegenen en wat u zal bemoedigen. Ik kan er niet helemaal omheen vanmorgen, maar de wereld is natuurlijk in rep en roer. Zelfs Gorinchem heb ik begrepen. Wat er allemaal gebeurt rondom het virus. En als we al gedacht hadden dat sommige dingen wel redelijk in deze wereld zeker waren of vast waren, we hebben weer opnieuw ontdekt, er hoeft maar iets te gebeuren en alles is wankel geworden, alles beweegt en onzeker geworden. Wij zijn ook te midden van deze wereld. Wij leven hier ook in deze maatschappij, dus we hebben er ook mee te maken. Maar ik heb wel een bemoediging voor u vanmorgen. Want terwijl misschien andere dingen wankelen in deze maatschappij, zegt het woord van God in Hebreeën 12, die zegt dat wij een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen. En van dat koninkrijk, dat onwankelbare koninkrijk, mogen wij de burgers zijn. Dat onwankelbare koninkrijk wordt niet aan het wankelen gebracht door wat er ook gebeurt in deze wereld of in deze maatschappij. Allerlei dingen die in de natuur gebeuren. Maar wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. Amen. Daar behoren wij toe. Dus wij hoeven niet bevreesd te zijn. We hoeven geen angst te hebben. Maar mogen vertrouwen op onze Heer en onze God en op zijn koninkrijk. En wat er ook gebeurt, zijn koninkrijk blijft bestaan. En wat er ook gebeurt, zijn de burgers van het koninkrijk van God blijven bestaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben inmiddels eeuwigheidswaarde gekregen, we hebben eeuwig leven ontvangen. Dus laat u niet aan het wankelen brengen, maar doe als een burger van het koninkrijk van God. Een onwankelbaar koninkrijk met alle beloften en alle voorzieningen die God ons heeft gegeven. Amen. Er zijn er twee, geloof ik, die mij. Hebben wij een onwankelbaar koninkrijk? Amen. Daarom zijn we ook hier. Anders gingen wij ergens anders heen. Als God er niet was, waren we ook niet hier. Als onze Heer niet gestorven was aan het kruis van Golgotha, waren we ook niet hier geweest. Moeten we altijd in de focus houden. Hij is hier, Hij is met ons. Vanmorgen. Sorry hoor. Wij hebben in het. Ons leven bestaat eigenlijk uit twee soorten levens, als ik het zo mag zeggen. We hebben ons natuurlijk leven. Ik bedoel, je moet eten en drinken. Je moet misschien naar je werk, anderen niet. Je moet alles doen. Je hebt een fysiek lichaam. Daarnaast hebben we ook een geestelijk leven ontvangen. Op het moment dat we de Heer Jezus aannamen, hebben wij. Zijn wij wedergeboren en zijn wij een kind van God geworden. Dus we hebben eigenlijk twee levens. Als het goed is, dan weet u in het natuurlijke leven het verleden, u weet het heden, u weet niet de toekomst. Sommige mensen zelfs weten het verleden niet helemaal, maar in het geestelijk leven is het zo. Weet u het begin, dat was het moment dat u tot de Heer Jezus kwam. U weet ook hoe het heden is, hoe het vandaag is in uw relatie tot de Heer. U weet ook hoe het in de toekomst is. Ja? God heeft ons eeuwig leven beloofd. Hij heeft ons allerlei beloften gegeven. En heeft ook dingen ons uit de toekomst geopenbaard. En wij hebben een zekerheid. Wij weten waar we heen gaan. Wij weten wie onze God is. Wij weten wat zijn bedoeling voor ons is. Zo, we hebben ook een zekerheid in de toekomst. Nu is het zo. Het verleden, we hebben het verleden, het heden en toekomst. Maar de vraag even die ik aan u stel is. We hebben dus een verleden in het natuurlijke en in het geestelijke. Wat denkt u, moeten wij iets doen met ons verleden? Als ik aan het natuurlijke denk, dan sommige mensen die denken, nee, dat is in de zee der van vergetelheid. Hè? Of dat is ver weg, daar wordt niet meer aan gedacht. En ik denk dat dat de juiste houding is. Want we willen niet meer geconfronteerd worden met ons oude leven. Jezus heeft voor ons de schuld gedragen, de prijs betaald. En hij zegt, ik heb het weggedaan. En als het goed is, hebben wij het achtergelaten bij het kruis. Dus daar moeten we niet naar terug. Maar moeten wij iets met ons geestelijk verleden? Dat is de vraag die ik u vanmorgen stel. Bij ons verandert er dus voortdurend iets. In het verleden, in het heden, de toekomst. Jezus zegt dat hij is altijd dezelfde. Hè? Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Dus mogen wij terugkijken naar ons geestelijk verleden, als ik het zo mag zeggen. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja, een verjaardag kan je eigenlijk niet vieren, of mag je niet vieren, of je mag niet dit, of je mag niet dat. Maar mogen we iets met dat verleden? Ik heb het volgende thema voor vanmorgen. Dat heet Nooit vergeten. Daarmee til ik natuurlijk al de sluier al een beetje op. Nooit vergeten. De boodschap komt vanmorgen uit Psalm 103 en wel uit vers 2. Psalm 103, vers 2. Psalm 103 is een bijzondere psalm. Ja, ze zijn allemaal natuurlijk prachtig. Maar dit is een psalm waarin David uitsluitend lofprijzing en dank brengt aan zijn God. En waar hij proclamaties uitspreekt over de goedheid van God. Een heel bijzondere psalm. En daar wil ik de tekst 103 vers 2 wil ik voor u lezen. En ik lees het even uit de NBG. Want als het goed is en u kent de Heer al wat langer, moet het zo zijn dat deze tekst, die zit waarschijnlijk gegraveerd in uw geheugen of in uw hart. Daar staat namelijk in Psalm 103 vers 2. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Wie heeft die tekst wel eens meer gehoord? En gelezen? Wie gelooft erin? Wie denkt dat het het woord van God is? Amen, is een hele krachtige tekst. Een hele krachtige tekst van David. En nu zal ik u zeggen, was het leven van David dan één grote roze wolk? Dat was het niet. Het was Psalm 23, denk ik. Hè? Soms was hij op de berg en soms was het in het dal. Maar dan zegt David hier in deze, die hele psalm is één lofprijzing naar zijn God toe. Die zegt, loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. In de Basic Bijbel staat het zo, ik wil niets vergeten van wat hij voor mij heeft gedaan. Dus het thema is nooit vergeten. Als David deze psalm schrijft, als wij hem lezen, als we naar luisteren, dan spreekt David eigenlijk tegen zichzelf. Ik weet niet of u dat wel eens overkomt, dat je tegen jezelf praat. Je hebt mensen die praten in zichzelf, maar je kan ook tegen jezelf praten. En hier zegt David, die zegt iets tegen zichzelf. Hij geeft zichzelf eigenlijk twee opdrachten. De eerste opdracht is, prijs en loof de Heer mijn ziel. Kom, prijs de Heer. Hij geeft zijn ziel, zijn hart en zijn geestelijk leven de opdracht om de Heer te aanbidden, om hem te loven, hem te prijzen en zeggen dat God goed is. Hij gaat niet eerst beginnen wat hij allemaal nodig heeft. Hij gaat niet beginnen met wat allemaal moeilijk is. Hij gaat niet beginnen misschien dat hij bang is voor de toekomst. Nee, hij geeft zichzelf een opdracht. Loof de Heer, prijs de Heer mijn ziel. Hij geeft zichzelf die opdracht en spreekt tot zichzelf. In de tweede plaats zegt hij dus nog iets. Hij zegt, en vergeet geen van zijn weldaden. Weet u wat weldaden zijn? Zijn die mooi of niet? Ja, Gods weldaden, die moeten goed zijn. Ik wil niets vergeten wat hij voor mij heeft gedaan. Wat de Heer, wat God voor mij heeft gedaan. Wat David eigenlijk zegt, ik moet iets doen met al datgene wat God voor mij heeft gedaan. Hij zegt, ik mag het niet vergeten. In de Bijbel, met name ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, is het belangrijk dat wij, vindt God het belangrijk dat wij herinnerd worden aan datgene wat God voor het volk Israël heeft gedaan en wat hij voor ons gedaan heeft. Daarom staat er ook, wij moeten het niet vergeten, wij moeten het vieren, wij moeten het ons herinneren, wij moeten ervan getuigen, niet vergeten, neemt een belangrijke plaats in de Bijbel. Ik heb voor u 3 voorbeelden, eerst 2 uit het Oude Testament en dan nog een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Over het niet vergeten, over het vieren, het herinnerd worden aan. De eerste is, dat is denk ik ook de allerbelangrijkste in de geschiedenis van het volk van Israël. U weet natuurlijk allemaal dat het volk was een periode ongeveer 400 jaar waren ze slaven in Egypte. Eerst hadden ze een leuk bestaan, maar naarmate het langer duurde, uiteindelijk werden ze tot slaven gemaakt en werden ze vernederd en ze moesten, ze moesten alles doen het werk wat daarvoor moest gebeuren. Ze waren slaven en hun meesters, de Egyptenaren, waren heel slecht voor hen. En dan wordt Mozes geroepen en Mozes wordt aangewezen om het volk uit Egypte te leiden. Dan zou je denken dat gaat met een groot leger of dat gaat met geweld. Maar wat er gebeurt is dat God zelf wil zijn volk uit Egypte leiden. En u weet, er waren 10 plagen. En uiteindelijk dan wordt het volk van God uitgeleid. Zodanig uitgeleid dat de farao zei van, nou alsjeblieft, vertrekken jullie maar. En jullie krijgen nog geschenken van, nee, alles maar mee wat je nodig hebt. En alsjeblieft maar vertrekt. Nou, dat vertrek uit Egypte, die bevrijding uit Egypte, uit de slavernij, stond dus niet op naam van een persoon, niet op naam van een leger, niet, maar dat was wat God had gedaan voor het volk van Israël. En zo had hij hun uit Egypte geleid. En op de laatste dag, eigenlijk de nacht was het, moesten ze een offerlam, een lam moesten ze slachten en ze moesten het bloed aan de deurposten en de dorpel, bovendorpel smeren. En dan zou ook de vloek aan hun voorbij gaan en dan zou God hun uitleiden. Dat verwees uiteraard naar het volbrachte werk van onze Heer Jezus op Golgotha. En zo werden ze uitgeleid. En dan heeft God daar iets over te zeggen. In Exodus 12 vers 17, want je zou zeggen, het gaat prima, eind goed, al goed, wij gaan. Hè, en we gaan naar het beloofde land. En God heeft hun een gebod gegeven in Exodus 12 vers 17. Voortaan moeten jullie elk jaar dit feest van de ongegiste broden vieren, want op deze dag haal ik jullie allemaal weg uit Egypte. Daarom moeten jullie deze dag voor altijd blijven vieren. Zij zei niet, nou het is geregeld en we gaan verder met ons leven. Nee, hij zegt, jullie moeten deze dag voor altijd blijven vieren. Ze moesten hem herinneren, ze moesten het onderwijzen aan hun kinderen, ze moesten eraan denken. En elke keer wilde God dat ze erbij bepaald werden dat hij degene was die hun uit Egypte had geleid. En elke keer als zij het vergaten, want dat deden ze ook, soms luisterden ze niet naar God, vergaten ze, dan kwamen ze in moeilijkheden. Elke keer als ze zich naar andere goden wenden, kwamen ze in moeilijkheden. Maar God wilde dat ze zich dat altijd zouden herinneren, eraan zouden denken en vieren. Vieren, kan u dat is eigenlijk feestelijk aan denken, feestelijk gedenken. Dus God had hen de opdracht gegeven, je moet er altijd tot op vandaag, worden ze daar aan herinnerd, hè, op het Pesachfeest, worden ze eraan herinnerd dat God hun heeft uitgeleid uit Egypte. Dan een ander voorbeeld uit het Oude Testament. En dat gaat over 12 stenen. 12, u begrijpt het al, dat staat voor de 12 stammen. Als het volk van God, als het volk van God dan gereed is om het beloofde land binnen te gaan, dat is ruim 40 jaar nadat ze uit Egypte werden geleid, dan komen ze voor de Jordaan te staan. En weet iemand wat er dan gebeurt bij de Jordaan? Dat is de dag dat ze het beloofde land binnen zullen gaan. En ze staan aan de ene kant van de Jordaan. En wat gebeurt er dan? Ze hadden het al een keer eerder meegemaakt, maar ergens anders. Ja, ook de Jordaan werd droog. God zei, God had ergens ver weg een dam opgeworpen en de Jordaan werd droog. En ze konden door het drogen konden ze het beloofde land binnengaan. Dat hadden ze al eerder meegemaakt met de Rode Zee. Had God ook een weg gemaakt door de zee. En nu opnieuw bij de Jordaan leidt hij hun door het drogen naar het beloofde land. Een geweldig wonder van God. En dan leidt hij hun het beloofde land binnen. Nu was daar een opdracht die God aan Jozua gegeven had. En die gaf hij weer door aan het volk. En dat luidt als volgt. Jozua 4 vers 4 tot 7. En toen riep Jozua de 12 mannen die hij uit de Israëlieten had aangesteld. Het waren zeg maar de leiders, uit elke stam één man. En Jozua zeide tot hen, trek over voor de ark van de Heere uw God naar het midden van de Jordaan. En heft u ieder een steen op de schouder naar het getal van de stammen der Israëlieten, opdat dit een teken onder u zij. En wanneer uw kinderen laten vragen, wat hebben deze stenen voor u te betekenen, dan zult gij tot hen zeggen dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond des Heren. Toen deze door de Jordaan trok, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn voor altoos, voor altijd. Een herinnering, een getuigenis van wat God heeft gedaan. Van de dag dat ze het beloofde land ingingen. Dat God de Jordaan liet droogvallen. Dus wat moesten ze doen? Ik herinner mij, ik heb wel eens een keer bij mijn prediking had ik 12 dozen meegenomen. Ik heb het vandaag maar niet gedaan. Maar 12 dozen voor elke stam één. En die opgestapeld als een gedenkteken. Nou, de bedoeling was, en dat was het plan ook wat God en de betekenis die Jozua eraan wilde geven, dat later als de Jordaan weer vol water zou staan en als ze daar langs zouden komen, dat is dat monument zou je kunnen zeggen, of dat gedenkteken zou staan, dat ze zouden vragen, waarom is dat? En dan moest er een getuigenis gegeven worden van wat God voor hun had gedaan. Dat hij hun door het droge, het beloofde land, had laten binnengaan. Dus een gedenkteken, een getuigenis voor wat God voor hun heeft gedaan. En die herinnering, die moest blijven. Voor ons in het Nieuwe Testament, voor ons hè, als kinderen van God, is het dus ook belangrijk dat wij een getuigenis hebben, een herinnering aan wat God voor ons heeft gedaan. Wat ik in het begin heb gezegd, het begint eigenlijk al bij onze wedergeboorte. Dat is het moment dat je weet dat God je lief, het moment dat je je leven aan hem geeft, het moment dat onze zonden vergeven worden. En dan komt hij in ons leven en vanaf dat moment beginnen onze zegeningen, zou je kunnen zeggen. Zo heeft hij toch ervaren, neem ik aan. U zegen, dat toen God in leek, toen begonnen de zegeningen. Ik ga niet zeggen vanmorgen dat de strijd ook over was. Maar u werd overwinnaar in de strijd. Amen. U ontving kracht in de strijd. U werd bemoedigd in de strijd. En uiteindelijk zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons kracht geeft. Zo, Wij hebben een herinnering, wij hebben een getuigenis van wat God heeft gedaan in ons leven. En dat is belangrijk. Ik was een tiener toen ik de Heer leerde kennen. Dat is al een poosje geleden natuurlijk. Ik was een tiener en ik kwam ook tot bekering, tot wedergeboorte. Eigenlijk wist ik in het begin helemaal niet wat dat inhield hoor. Maar kijk, als Gods liefde in je hart komt en je aanspreekt, dan ga je of je wil of niet. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik was eigenlijk een beetje dwars, om het zomaar eens te zeggen. Maar de Heer heeft met zijn liefde mij gezocht. En ik heb mijn leven aan hem gegeven en hij kwam in mijn leven als een tiener, toen ik een tiener was. Dat gebeurde in, ik ben opgegroeid in het voormalige Dubbeldam, dat is bij Dordrecht. Daar ben ik opgegroeid als tiener en daar kwam ik in aanraking met de Heer. Daar zal ik u iets over vertellen. Mijn vader was de eerste in het gezin die zijn leven heel bewust aan de Heer gaf. Mijn vader die was kerkelijk, maar hij worstelde altijd met het zondeprobleem. Had nooit geen zekerheid. Was daar vaak ook heel neerslachtig over. Daarnaast was het zo dat mijn vader die was heel actief in de politiek. En dat heb ik natuurlijk als jochie ook meegekregen allemaal. En daar stond ik ook bij te kijken, om het zo maar eens te zeggen. Dus in die tijd dat mijn vader de Heer niet kende en niet diende, was het zo dat hij heel actief was in die politiek. En dan in ons huis, dan was het vaak zo, dan werd de kamer die werd gevuld met allerlei discussierende mannen die zich in een blauw-grijze wolk hulden. Ja, en daar was ik dan getuige was. Waar het precies over ging, dat begreep ik ook niet altijd. Maar plotseling veranderde er iets in ons huis. Want die blauw-grijze wolk die was er niet meer en die discussies waren er ook niet meer. En plotseling zaten er broeders en zusters in onze woonkamer en die gingen zingen uit Johan de Heer. En die gingen met elkaar bidden en die gingen, en niet onbelangrijk, en die gingen ook getuigen wat de Heer voor hun had gedaan. Nou, u begrijpt het verschil tussen het een en ander. En mijn moeder zei, ik denk dat je vader, dat zei ze letterlijk, ze zei, ik denk dat hij gek geworden is, zei ze tegen ons kinderen. Ja, nou het was wel spannend hoor, dat moet ik u, het was, maar het is allemaal goed gekomen. Mijn moeder, mijn broers, mijn zus, we zijn allemaal tot de Heer gekomen. Wat ik u daar nou van wil laten leren, of wat ik u daarvan wil laten weten, is het volgende. Kijk, wij leefden in die tijd, was er sprake van een bepaalde opwekking, zou je kunnen zeggen, in de gemeente. Het was zo dat in elke dienst werd er iets verteld van wat er gebeurd was. Ja, in de afgelopen week of eerder gebeurd was, mensen die de Heer hadden aangenomen, mensen die radicaal tot bekering gekomen, anderen die gezegend waren door de Heer, sommigen die genezen werden. Er was altijd iets te vertellen van wat de Heer had gedaan. Ze gaven getuigenis van wat God voor hun deed. Kom ik even terug naar Psalm 103 vers 2. En vergeet nooit een van zijn weldaden. Zij deden dus iets met de weldaden, met het getuigenis van die weldaden. Zij vertelden dat aan elkaar. Zij vertelden dat in de gemeente. En ook in ons huis werden die dingen aan elkaar verteld. En daardoor werden ze bemoedigd. Daardoor werden ze geïnspireerd. En iedereen was nieuwsgierig bij de volgende gelegenheid of volgende dienst. Wat heeft de Heer de afgelopen week gedaan? Ja, natuurlijk een prachtige tijd hebben we daar meegemaakt. En u zult zeggen, ja, dat is niet helemaal de houding waar we tegenwoordig mee naar de dienst komen. Of misschien ook juist wel bij u hoor. Sorry als ik u verkeerd beoordeel. Maar zo ging het. Dus als ze bij elkaar kwamen, dan ging het er niet alleen om wat doet de Heer vandaag. Of waar gaan we naartoe. Of waar wil de Heer ons mee zegenen. Maar ook, wat heeft hij voor ons gedaan? als getuigenis in het verleden. De 12 stenen, hè? Wat betekent die? We moeten het vertellen. We moeten het leren aan de mensen. Aan het begin, even kijken hoe zei je dat. Ik heb een piepklein getuigenisje. Een piepklein getuigenisje. Ja, toch? Dat zei je toch? Ja. Maar we hebben natuurlijk allemaal een getuigenis. Van wat God in ons leven gedaan heeft. Allemaal iets te vertellen van wat God voor ons betekent. Ik wou u nog iets zeggen over die opwekking. Want misschien denkt u nu van ja, maar we zitten niet in de opwekking. Dus ook geen getuigenis. Maar ik zal u zeggen, een opwekking, dat voelt wel zo alsof het je overkomt. Het is natuurlijk niet zo, dat is natuurlijk niet zo, maar het is het plan van God als dat gebeurt. En meestal kunnen we het ook niet helemaal begrijpen. We moeten het ook niet proberen te ontrafelen of te begrijpen. Kijk, dingen die God doet in ons leven of in de gemeente, moet je ook niet altijd proberen te demonteren en uit te zoeken uit hoeveel onderdelen het bestaat. Maar accepteren de wonderen die God doet, ook in uw persoonlijk leven. Niet altijd vragen, maar Heer, waarom en hoezo en hoe doet hij dit? En waarom moest ik eerst naar B en toen pas naar A? Maar we moeten het ontvangen van onze Heer. Een opwekking, dat heb ik toen ook ontdekt, een opwekking kan je niet in banen leiden. Je kan er ook niet klaar voor zijn. Soms zeggen mensen wel eens van ja, maar een opwekking, daar moeten we heel veel voor bidden. Natuurlijk moeten we daarvoor bidden. En als we dan een bepaald niveau hebben bereikt, of een volheid van dat gebed, dan gaat God iets doen. De praktijk wijst erop dat het zo niet werkt. Een opwekking of een beweging van God, daar is de Heer, onze God, is daar soeverein in. En hij geeft het en wij mogen het ontvangen. Een opwekking moet je ook nooit proberen in banen te leiden, want dan loopt hij langzaam dood. Het getuigenis is dus belangrijk voor onze geloofsgroei en gemeente, voor onze persoonlijke geloofsgroei en voor de gemeentegroei. U weet, ik hou van illustraties. Ik heb ze nu niet bij me, maar ik heb hier wel eens wat meegenomen waar u van geschrokken bent, geloof ik. Ik weet niet of u het zich nog kan herinneren. Ik heb hier wel eens iets meegenomen, een illustratie. Dus moet ik toch echt iets groters mee gaan nemen? Niemand weet het meer? Ja, het hoofdstel. Ik heb eens een hoofdstel meegenomen hier naartoe. Wat jammer nou dat u dat niet weet. Een echt hoofdstel van een paard, hè? Zo groot. Daar zaten oogkleppen op. Maar ja, dat is een andere preek. Ja. Nou, Trudy vraagt dus altijd, mijn vrouw Trudy vraagt altijd mij, heb je nog iets nodig? Want zij wil dat graag voor mij voorbereiden als ik iets heb om te laten zien. En ik heb al heel veel dingen gebruikt, maar ja, en deze keer al over hiervoor, ja, toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou voor gebruiken? En toen dacht ik aan het volgende. Ik heb niks meegenomen, maar ik weet niet of u dat hier ook heeft. Heeft u een schaal of een doos of iets waar u alle voorbeden in doet? Heeft u ook niet? Nou, bent u gezegende gemeente. Ja. Zie je, ja, u hoeft nu geen doos te halen of een schaal, maar het is vaak zo, meestal zo, dat is eigenlijk in heel veel gemeenten, bijna alle gemeentes denk ik, we hebben vaak veel vragen aan de Heer. We hebben vaak veel van hem te vragen, te verwachten, te bidden. Er zijn vaak veel noden. En soms worden die verzameld, elke week bijvoorbeeld, of in een schaal of in een doos of iets anders, of op een bord gezet. En daar gaan we dan collectief voor bidden. Hè? We gaan de Heer vragen of hij, en dat is geweldig krachtig en dan moet u vooral in dit geval dan, ik wou zeggen doen, maar gaan doen misschien. Maar samen in collectief daarvoor gaan bidden. Dus dat gebeurt in heel veel gemeenten. Maar wat ik zelden zie en wat ik eigenlijk bijna nooit van hoor, dat ze ook nog een schaal of een bord Of een doos hebben met waarin alle zegeningen van God gedeponeerd worden. Ja? Begrijp je wat ik bedoel? Want al onze zegeningen, alle weldaden, alles wat God ons geeft, dat is een veelvoud, tenminste in mijn optiek, van waar we om vragen vandaag. Dus als we zo'n doos zouden hebben, hoe groot moet die dan zijn vandaag? He? Hoe groot moet die dan zijn? Als wij onze zegeningen, en ik heb het niet alleen over de zegeningen van vandaag, maar van gisteren en alles wat u met uw wandel met de Heer hebt meegemaakt. Zijn kracht, zijn nabijheid, zijn liefde. Misschien de liefde is nog wel het allergrootste, maar waarin hij u heeft geholpen, waarvoor hij u heeft bewaard, waarin hij u heeft geleid, waarin hij heeft, u heeft gegeven datgene waarvoor u gebeden heeft. Dan moet hier een hele grote doos moet hier komen te staan, toch? Of heeft u maar 2, 3, nee toch? Toch allemaal een doos vol zegeningen? Amen. Dus als we die bij elkaar zouden voegen, zouden een enorm getuigenis hier kunnen neerzetten van wat God voor ons heeft gedaan. Het is belangrijk dat u uw zegeningen niet vergeet. Het is belangrijk dat u uw weldaden, zoals in Psalm 103 vers 2, dat u er steeds aan herinnerd wordt. En er staat zelfs, David wil er niet één van vergeten. We zeggen, nou ja, weet je wat bedoelt, we pakken de... Ja, ons geheugen is ook niet meer zo best. We pakken de belangrijkste maar. Hè. Maar David zegt, nee, ik wil alles onthouden. Ik wil alles vertellen. Ik wil alles herinneren wat God voor mij heeft gedaan. Dat is belangrijk voor onszelf, voor ons geloofsleven en voor de gemeente. Nu, ik heb je ook gezegd in het... ik heb 3 punten van herinnering, van viering of van gedenken. De derde is, ik denk dat u dat vorige week zondag heeft gedaan. Klopt dat? Wat heeft u zondag, vorige zondag hier in de dienst gedaan, wat u meestal niet doet? Avondmaal gehouden. Ja, de meesten doen dat op de eerste van de week. Vandaar, hè? Ik was er natuurlijk niet bij. Ja, het avondmaal. De belangrijkste herinnering... Het belangrijkste teken, het belangrijkste viering in het Nieuwe Testament is het Heilig Avondmaal. En ik zeg ook heel bewust, viering. Viering, het is niet alleen maar het denken aan het lijden en het sterven en alles wat, waarin de Heer geleden heeft voor ons. Maar het is ook een viering. Oftewel, feestelijk herdenken. Avondmaal is ook positief. Het is eigenlijk een feestje, een herinnering aan wat God voor ons gedaan heeft. Nou, over het avondmaal, dus die belangrijkste herinnering. En gelukkig neemt dat ook hier dus een prominente plaats in uw dienst en in uw geloofsbeleving. Beleving. Nou, 1 Korinthe 11 vers 24 tot 26 zegt het volgende. Althans, Paulus die zegt dat, die heeft dat uit overlevering van de Heer ontvangen. En hij zegt dan... Over het avondmaal. Neem hiervan, eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei: deze beker is het nieuwe verbond met God dat met zijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer totdat hij komt. De belangrijkste herinnering uit het Nieuwe Testament. Waarom moeten we dat vieren? Omdat God het voor ons gedaan heeft. Waarom moeten we daaraan herinnerd worden? Dat het niet onze rechtvaardigheid is en niet onze werken zijn waarmee we gered zijn, maar God herinnert, wil ons steeds herinneren aan het wonder en de gave die hij ons gegeven heeft doordat hij aan het kruis voor ons is gestorven. Wij moeten dus, wij mogen nooit vergeten, wij moeten vieren, wij moeten eraan herinnerd worden en wij moeten getuigen. Nou ja, moeten, wij mogen getuigen van wat God voor ons heeft gedaan. Nou, drie punten over dat getuigenis. Het eerste punt is, wij moeten ons altijd bewust zijn dat alles wat wij doen, dat we dat door genade in zijn kracht mogen doen. Dat is hetgeen waar hij wil, dat wij steeds aan herinnerd worden. Kijk, het volk van Israël moest herinnerd worden steeds van, ja wacht even, dat beloofde land, het is niet jullie werk, maar het is mijn werk, je verlossing uit Egypte, het is mijn werk, het is mijn wonder, het is mijn kracht die dat voor jullie heeft gedaan. Ook wij moeten er steeds aan herinnerd worden dat wij hier zijn, alles wat we zijn, alles wat we doen is door zijn genade, is door zijn kracht, is door het offer op Golgotha. En alles, alle werken uit onszelf, die zijn verwerpelijk voor het aangezicht van God. Ja, en onder ons gezegd, soms denken we nog eens, nou ja, dat heb ik leuk gedaan, hè? Of dat heb ik goed gedaan. Maar ja, de Heer, die lacht dan ook een beetje, die zegt, ja, maar in wie zijn kracht heb je dat gedaan? Wij moeten het in zijn kracht doen, wij moeten het naar de wil van God doen. Dus wij zijn altijd afhankelijk van zijn leiding, van zijn genade. Daar moeten we dus voortdurend aan herinnerd worden. Dan nog iets, als wij ons getuigenis geven, dan is het belangrijk dat wij altijd God de eer geven. Zei iemand amen? Daar zei iemand amen. Ja. Het is belangrijk dat we altijd God de eer geven. Soms zijn we geneigd, ja u natuurlijk niet, maar in andere gemeenten soms wel, dat wij, als wij zegeningen van God ontvangen, dan hebben we soms de neiging, dan willen we soms wel even onze naam erop zetten. Hè? Maar daar houdt God niet van. Hij wil de eer ontvangen van wat hij doet. Dat was zo in het Oude Testament, dat is zo in het Nieuwe Testament. Hij wil de eer ontvangen. Op het moment dat wij onze naam verbinden aan die zegeningen, Dan is de, hoe zal ik dat zeggen, als wij onze naam eraan verbinden, dan is ook de zegen daarvan is weg, of de zegen wordt daar ontnomen. Kijk, de Bijbel spreekt daar heel duidelijk dat alles wat we voor de Heer doen, ja, daar verbindt hij zijn zegen aan en daar is zijn belofte aan verbonden en daarin zal hij ons ook belonen. Maar op het moment dat je de weg kwijtraakt en denkt, ja maar ik heb het geweldig gedaan. En dat kan ook in het geestelijke zijn. Hè? Dan zijn we de weg een beetje kwijt. We moeten ons altijd herinneren en we doen het door de kracht van God. En we geven hem de eer. Dan het derde punt, misschien wel heel het belangrijkste. Het herinneren aan, het getuigen, het getuigenis geven is ontzettend belangrijk voor ons persoonlijk geloofsleven en het geloofsleven van de andere broeders en zusters om ons heen. En voor de gemeente. Wat ik geleerd heb toen ik als tiener tot bekering kwam, dat als de Heer iets gedaan had in hun leven, ja, ik stond er eerst, laat ik zo zeggen, ik stond erbij en keek ernaar in het begin, u snapt dat wel. Maar dan had de Heer iets gedaan in hun leven. En dan onmiddellijk gingen ze het vertellen. Ze gingen ervan getuigen. Van wat de Heer, en hij kreeg de eer. En dan werden de andere mensen, ook mijn ouders en mijn familieleden, die werden geïnspireerd door datgene wat God gedaan had in hun leven. Die werden erdoor geïnspireerd. En die kregen geloof. Hun geloof ging groeien. En ze gingen zich uitstrekken om ook van God te ontvangen. En ze kregen ook geloof dat ze ook God hun wilde gebruiken om iemand bijvoorbeeld bij de Heer te brengen. Of voor iemand in geloof te gaan bidden. En te geloven dat we wat we bidden ook gaan ontvangen. Zo, het was heel inspirerend voor de andere mensen en voor de gemeente als dat getuigenis werd gegeven. En op die manier groeide de gemeente en nam het geloof toe en gebeurden er steeds meer bijzondere dingen die de Heer deed in hun midden. Dus voor ons vanmorgen de boodschap is, als ik het moet samenvatten, dat is op de eerste plaats, we beginnen altijd met lofprijzing. Dat deed David ook in deze psalm. Hè? En vers 1 is er ook nog. En die spreekt alleen maar over lofprijzing. En dan in vers 2, dat hij gaat eerst de Heer loven en prijzen. En dan gaat hij getuigenis geven. En getuigen van wat de Heer allemaal voor hem gedaan. Dan gaat hij ze, ik weet niet hoe hij het precies deed, maar in zijn gedachten heeft hij waarschijnlijk stappen gemaakt. Dat heeft u voor mij, dat heeft u voor mij, dat heeft u voor mij. En hij heeft er steeds ook getuigenis van gegeven. En wij moeten ook getuigenis geven van wat God voor ons gedaan heeft. En zo ging het geloof groeien. En voor ons als gemeente is het dus belangrijk dat wij ook getuigenis geven van wat God voor ons heeft gedaan. Niet alleen dat wij ons uitstrekken naar degene wat hij nog gaat doen, maar ook wat hij heeft gedaan. Want dat inspireert ons als individu, maar ook als collectief, om grote dingen van de Heer te verwachten. Dus u mag terugkijken, maar terugkijken op de zegeningen van God. En ze uitdelen aan uw broeders en zusters en ze er getuigenis van geven. En dat hoeft geen piepklein getuigenis te zijn, maar het mag een heel sterk getuigenis zijn. En voor uzelf persoonlijk, als u een nood hebt of u bent in strijd, moet u doen wat David deed. U gaat de Heer loven en prijzen en u vergeet geen van ze. En u gaat het eerst opnoemen, Heer, u hebt dat en dat voor mij gedaan. U bent goed voor mij, u heeft mij daarin geholpen, u heeft mij daarin geleid. U bent mijn kracht geweest, u heeft mij herstel of genezing geschonken. U heeft mij de weg gewezen. Heer, het is een wonder wat u voor mij. En dan mag u ook uw noden en uw voorbeden mag u bij de Heer brengen. Maar die eerste doos, in mijn optiek, is altijd groter. Van wat God voor ons gedaan heeft en wat hij voor ons betekend heeft. En wat hij voor ons is. Dus zorg dat die doos voller wordt. Maar hou het niet in de doos. Deel het uit, vertel de anderen ervan wat God voor u betekent. Wat de Heer voor u betekent, wat de Heer voor u heeft gedaan. En wat de Heer ook voor hun wil doen. In Hebreeën. Hoofdstuk 11, Hebreeën 11, dat is het geloofshoofdstuk. Hè? Eigenlijk is dat hele hoofdstuk is eigenlijk een getuigenis van wat God voor de geloofshelden heeft gedaan. Natuurlijk ook waarin ze geloofden en wat ze nog meer verwachten. Maar vooral wat God heeft gedaan in hun leven. Nou, wij hebben ook een geloofshoofdstuk. We hebben, dat is misschien mooier. Mooie term als een doos. Hè? Maar we hebben ook een geloofshoofdstuk. Wat God voor ons heeft gedaan. Dat moeten we proclameren. Dat moeten we van getuigen. Dat moeten we uitdelen. En dan worden anderen daar bemoedigd. En dan wordt de gemeente erdoor bemoedigd. En dan groeit ons geloof. En dan gaan we grote dingen van de Heer gaan wij verwachten. Om die andere doos te vullen. Als ik het zo mag zeggen. He, al de voorbeden, die noden die er zijn. Dat moeten we ook doen, dat moeten we blijven doen, want dat is ook een opdracht van de Heer. U moet bidden voor de noden van elkaar, u moet elkaar zegenen, u moet bidden voor de nood van deze wereld en in alles waar de Heer u opdracht voor heeft gegeven. Maar u moet ook danken, u moet hem lof prijzen, u moet hem eren, want die doos is zo groot met zegeningen, wat de Heer u heeft gegeven. Ja, dan als laatste gaan we het volgende doen. Ik weet niet of u dat wel eens meer doet. Maar Psalm 103 eindigt natuurlijk niet bij vers 2. Het is een geweldig psalm. Prachtig psalm. Waarin David stapsgewijs een aantal dingen gaat opnoemen, proclameren. Wat God voor hem betekent. Nou, wat ik u wil vragen. Wij gaan lezen uit Psalm 103, vers 3 tot 5. Krijgen we dat in één keer erop? 3 tot 5, ja, geweldig. En daarna nog een tweede gedeelte. Wat ik u nou wil vragen, deze psalm is zo geweldig, dat we met elkaar, dit is ook uit de Basic Bijbel, hè? Ja. Ja, wat ga ik u nu vragen? We gaan het proclameren. Ik wil u vragen, ga erbij staan, tenzij u onmogelijk kunt staan. Ga erbij staan. We gaan dit met elkaar lezen. Niet alleen lezen, we proclameren het. Alsof het ons getuigenis is. Of het onze belijdenis is. Of datgene wat we nu gaan lezen, proclameren, dat is hetgene wat wij ervaren. Dat is hetgene waarin wij geloven. Dat is hetgene wat wij verwachten. Het opmerkelijke van deze psalm is, als David dit zo neergezet heeft, de manier waarop hij het schrijft, hij heeft het eigenlijk, hij heeft het zowel over het verleden als het heden als de toekomst. Als je het goed leest, dan ontdek je dat hij getuigt over vandaag, hij getuigt over gisteren en hij proclameert ook nog over de toekomst, wat hij gaat verwachten. Nou, we gaan het eerste gedeelte met elkaar lezen. Ik ga u erin voor en de bedoeling is dat niet alleen ik, maar dat God het ook kan horen natuurlijk, hè. Dus opent uw mond, wie, ja, hij is van mij vrijmoedig. Hè? Ja, wie was dat vanmorgen? Ja, opent uw mond, hij is van mij. Nou, opent uw mond vanmorgen, we gaan het met elkaar lezen, ja? Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekten. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt mij weer zo sterk als toen ik jong was. Zo sterk als een jonge arend. Nou, u doet het heel goed. Het tweede gedeelte. Vers 10 tot en met 13. In het eerste gedeelte. Hè? Hij vergeeft al mijn ongerechtigheid, al mijn... En hij geneest al mijn krankheid. Die tekst kende u natuurlijk ook wel. Is prachtig. De laatste drie teksten. Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben met onze ongehoorzaamheid. Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor hem hebben. Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af. En zo ver als het oosten is van het westen, zo ver werpt hij die bij ons vandaan. En dat willen we ons niet herinneren. Onze ongerechtigheden zijn weg. Amen. Wij herinneren ons de daden van onze God. Geweldig. Een proclamatie voor uzelf, voor de gemeente. Lees het thuis nog een keer. Hardop. En laat het u zegenen. En ontvang de dingen die God voor u heeft. Ik wil eindigen met een gebed. Ik ga u zegenen in de naam van Jezus. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u in ons midden bent hier deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u bent met uw zegen. Dat u ons wilt bemoedigen vanuit uw woord. En bijzonder ook de woorden van onze broeder David, als ik het zo mag noemen, Heer. Dank u wel, Heer, dat deze woorden ook voor ons werkelijkheid zijn geworden. Dank u wel dat u mijn broeders en zusters, heren, wilt zegenen hierin, Heer, dat ze een getuige van u zullen zijn. En dat ze het tot zich zullen nemen, dat ze het uit zullen delen en anderen zullen bemoedigen vanwege de grote dingen die u voor ons gedaan heeft. De dingen die u doet vandaag en die u nog gaat doen, Heer. Ik zegen elke persoon hier aanwezig. Ik zegen u met alle zegeningen die van God komen. Ik zegen u met voorspoed. Ik zegen u met gezondheid. Ik zegen u met de leiding van de Heilige Geest in uw leven. Elke dag weer opnieuw. Zodat als u opstaat of naar bed gaat, dat u de tegenwoordigheid van de Heer zal ervaren in uw leven. Dat hij zal spreken tot u door zijn Heilige Geest. En dat hij leiding en richting geeft aan uw leven. In de naam van Jezus, wees gezegend. Amen. Amen. U mag weer gaan zitten. Mm-hmm.